Ja, nou, we kennen elkaar niet allemaal, maar ja, we dragen jullie een warm hart toe en begrijpen een beetje dat jullie ook in een transitie zijn. Ja, hoe komen we uit corona, ook als gemeente? En we bidden jullie ook Gods zegen toe daarin. Ja, ik heb één keer eerder mogen spreken dit jaar. Een filmpje, ja, heel goed. En ik vroeg me af, ik had het niet helemaal af kunnen maken toen. Weten jullie nog toevallig waar het over ging of niet? Of, oh, ja. Zo, ik ben nu al onder de indruk. En ja, aan het eind had ik ook een aantal broodjes die ik nog niet had kunnen bespreken. Weten jullie dat nog toevallig of niet? Nee? Nee. Witte brood? Witte brood hebben we gehad, ja. De harde bolletjes, meer granenbrood, ongezuurd brood. En welke lekkere broodjes had ik nog laten liggen? Weten jullie dat nog of niet? Ik hoorde je puddingbroodjes. Heel goed, ja. Ja. En ik had ja, de puddingbroodjes meegenomen van de bakkerij Grootkozijn. Dus Matthijs zit in de prijzen vandaag. Nou, dat is hem wel gegund, hè? Nou, bij deze even de daad bij het woord voegen. Kijk eens. Nou, nu zijn ze echt op. Proef ze maar. Het is vandaag ook de zondag van de leidende kerk, de vervolgde kerk. Hebben jullie misschien al iets van meegekregen? En ja, daar wou ik over dat thema een beetje spreken ook. En ja, ik denk als we erover nadenken, dan denken we al gauw van, oh ja, dat zijn die christenen heel ver hier vandaan, ergens in de wereld, die het heel moeilijk hebben. Vanmorgen in Hour of Power gehoord dat er wel 340 miljoen christenen, ja, vanwege hun geloof moeten lijden en het moeilijk hebben. Ja, dan, ja, natuurlijk denken we aan hen ook en dan denken we van, ja, jammer dat zij het niet zo goed hebben als wij. Dat gunnen we hun zo. En ja, dan heb ik daar een beetje over zitten nadenken. En natuurlijk is het ook zo dat bijvoorbeeld Jezus ook gesproken heeft over de Satan, dat hij de overste van de wereld is. En dan kun je ook afvragen, ja, in een wereld waarin wij leven als christenen, waarin Satan in zekere zin regeert en een heleboel voor het zeggen heeft, hoe zou het dan vergaan met Gods kinderen? En misschien juist daar waar geen lijden is, zouden we ons moeten afvragen van, hey, klopt dat wel helemaal? Is dat wel mogelijk? Waar wel lijden is, dat snappen we. Maar waar geen lijden is, klopt dat wel? Misschien moeten we over die christenen ook wel meer bezorgd zijn. Maar goed, daar gaan we later iets hier meer over verdiepen. Ik wou ter smaakmaker ook eerst beginnen met een aantal teksten uit Timotheus 3. 2 Timotheus 3, vers 10 tot 12, waar Paulus schrijft aan Timotheus en hem bemoedigt, aanwijzingen geeft. En Tisser die zal even voorlezen uit de Basisbijbel.
Maar jij hebt altijd goed naar mij geluisterd. Je hebt goed gekeken hoe ik leefde. Je kent mijn bedoelingen, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde. Je hebt gezien hoe ik heb volgehouden. Ook toen ik veel moest lijden in Antiochië, Iconium en Lystra. Steeds heeft de Heer mij gered. Trouwens, alle mensen die in Jezus Christus geloven en God willen dienen, zullen worden vervolgd.
Dankjewel. Ja, en we weten als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Staat ook ergens in de Bijbel, hè? En ja, in die zin denken we vandaag speciaal ook aan onze broeders en zusters die het moeilijk hebben in de wereld. Ik wou er verder niet te veel over vertellen, over uitdiepen. Ik kan het ook niet. En er valt ook heel veel informatie te lezen natuurlijk op internet, op jullie telefoon. Als je bijvoorbeeld opendoors.nl intypt, dan krijg je een schat aan informatie. En hoe het met die mensen is en wat we voor ze kunnen doen. Dat hoef ik niet te vertellen, kan ik nooit zo goed ook. Dus ja, wilt u daar meer over weten, dan kunt u dat zelf nakijken ook. En ja, bijvoorbeeld aankomende vrijdag is er ook Nacht van Gebed. Ook hier in Heerde, meen ik. En ja, voor degenen die willen bidden voor de leidende kerk, kan dat daar ook. Dat is heel mooi. Het is trouwens geen hele nacht hoor, klinkt een beetje scary. Maar het is gewoon tot een uur of één 's avonds of zo. En het is wel mooi, ook daar krijg je een boel informatie en daar kun je hartelijk bidden voor onze broeders en zusters. Ik wou vanmorgen meer nadenken van over waardoor komt zo'n vervolging nou eigenlijk en wat kunnen wij daarmee? En ik moest bij mezelf denken, ja, vervolging ontstaat eigenlijk wanneer iets een bedreiging is. Als iets lastig is, wil je ervan af. Vervolging is eigenlijk een reactie op bedreiging. En dan kun je bijvoorbeeld denken, ja, vroeger al, het volk van Israël in Egypte, toch? Die lange tijd van slavernij, toen werden ze ook een bedreiging. Waarom was dat ook alweer? Ja, ze werden steeds groter, vermenigvuldigden zich. En daardoor dachten de Egyptenaren ook van, jongens, dit gaat niet goed. En daarom kwam er ook verdrukking over het volk. Ja, je kunt ook denken tegenwoordig aan een moslimgemeenschap in China, meen ik, hè? De Oeigoeren die ja, net weer anders zijn. Ik weet niet helemaal wat de geschiedenis ervan is, maar ook zij worden vervolgd omdat ze als een bedreiging gezien worden van de Chinese identiteit bijvoorbeeld. En ook heel actueel bijvoorbeeld oppositiepartijen. Ja, als je ergens tegenop gaat staan, tegen een regering, dan reageert hij ook met bedreiging en vervolging. Dat zien we gebeuren op het nieuws. Dus eigenlijk, ja, als iets een bedreiging is, dan wordt het vervolgd. En het is een bedreiging bijvoorbeeld van de eenheid in een land, stabiliteit. Als mensen dreigen de macht te verliezen of hun wilde te verliezen, dan gaan ze terugvechten. Of een verlies van identiteit, als die bedreiging er is. Ja, u weet misschien wel dat we uit Cambodja komen in die zin, dat we daar 17 jaar gewoond en gewerkt hebben. En buurland Thailand is ook heel sterk wat boeddhisme betreft. En daar zeggen ze ook, ja, onze identiteit is boeddhist. Als je Thai bent, ben je boeddhist. Dus als je daarvan afstapt, dan ja, word je ook vervolgd eigenlijk. Dus identiteit is ook een heel sterk ding wat bedreiging kan ervaren en vervolging kan oproepen. Maar je kunt ook aan Jezus zelf denken, die in Johannes 11, toen had Jezus, wat had hij met Lazarus ook weer, uit de dood opgewekt. En de geestelijke leiders van die tijd, die raakten ook zeer verontrust van ja, als we deze man onze gang laten gaan, jongens, dan verliezen we onze macht en onze grip op het volk, dan komen de Romeinen, et cetera. Dus Jezus was toen ook een bedreiging en daarom ja, werd hij ook vervolgd en gedood. Is christendom gezien als een bedreiging in Nederland? Even iets dichter bij huis brengen. Wat denken jullie? Is christendom gezien als een bedreiging in Nederland? Ah. Ja. Kijk, het heeft natuurlijk eeuwenlang in de cultuur gezeten. Hè? Vanuit vroeger al, zelfs dat de staat nog, staat en hoe heet dat, religie samen. Het heeft heel lang in de cultuur gezeten, heel lang in het denken van de mensen. En daardoor voelde het allemaal vertrouwd. En was er ook geen vervolging in die zin, ja, behalve als een groepje eruit stapte natuurlijk. U kent dat wel. Maar ja, zoals jullie zelf al zeggen, dat is een beetje aan het verdwijnen. Hè? Dat conservatieve denken, wat wij nog vasthouden, wordt gezien als een blok aan het been. Ouderwets. We staan vooruitgang in de weg. Progressief denken. Dus in die zin wordt het christendom wel steeds meer een blok aan het been. En iets ja, waar we van af moeten, zodat we verder kunnen. Maar voor ons is natuurlijk een beetje christendom in de cultuur toch niet genoeg, toch? Als we gewoon christen kunnen zijn en op zondag naar kerk kunnen, is dat voor ons genoeg? Nee, ja. Een beetje cultuur, christelijke cultuur, is voor ons niet genoeg. Daarom prenten we onszelf ook telkens in. We hebben een opperkoning. We hebben ook een koning hoor, Alexander, maar we hebben ook een opperkoning. En we hebben de Jezuscultuur waarin we leven. En die willen we steeds meer vasthouden en daarin leven natuurlijk. Ik wil graag een beetje nadenken over die balans. De balans tussen de wereld, zeg maar, de maatschappij zonder God en wij. Hoe leven wij daarin? En dan kun je afvragen, wie beïnvloedt wie? Zijn wij als christenen een bedreiging voor de wereld? Zijn wij influencers? Dat hoor je ook steeds meer natuurlijk. En ja, daar hoef je geen 100.000 volgers te hebben, want dan stopt er maar mee, die krijg ik nooit. Maar Jezus zelf heeft al tientallen miljoenen volgers in deze wereld. En als elk van die volgers nou eens 4 of 5 volgers heeft, als u of ik nou eens 4 of 5 volgers hebben in de wereld, dan kan er een heleboel gebeuren. Dan zijn we influencers. Die wereld, een beetje ouderwets woord of niet? Of jonge luister nog te begrijpen of niet? De wereld, ja. Alles draait er eigenlijk om mij. Toch? Ja. Als ik het fijn heb, een ander mag het ook fijn hebben, maar ik even eerst natuurlijk. En het draait om het hier en nu. Toch? Ja. Wij als christenen, het draait om mijn koning. En hier en daar draait het om hem. Goed, als we nadenken over die wereld, die is natuurlijk overweldigend aanwezig. Overal waar je kijkt en luistert, wat je ziet en hoort, bijna alles, is natuurlijk heel werelds, hè, wat we om ons heen hebben. En er is één specifiek gevaar wat ik graag wil benoemen vanmorgen. Kijk, mens gaat van nature lijden, als we ook denken aan de lijden in de kerk. Van nature gaat een mens lijden uit de weg, toch? Dat zit gewoon in ons. Dat is eigenlijk ook goed, want je moet jezelf beschermen. Ik moest ook denken aan een voorbeeldje in Cambodja. We hebben daar jarenlang zo'n ouderwetse landrover gereden. Met allerlei stickies en vierwielaandrijving, noem maar op. Hartstikke leuk ding op zich. Die kan alles. In de modder, in de moeilijke wegen, door water heen, hij kan alles. Maar ik heb zo vaak, het ligt een beetje aan mijn persoonlijkheid ook, maar dan kom je bij een weg en dan kun je kiezen door heel veel modder of door een klein beetje modder. En dan kies ik toch een klein beetje modder. Weet je, ook al weet je dat die wagen het kan, toch kies je automatisch de makkelijkste weg. En dat zit gewoon in ons. Goed, er zijn altijd uitzonderingen, mensen die het avontuur opzoeken natuurlijk. Maar dat buiten beschouwing gelaten. Een mens gaat moeilijkheden uit de weg. Nu leven we in een wereld waar zoveel mogelijk wordt. En waar zoveel naar onze hand te zetten is. En dan denk ik dat we daarin een beetje moeten oppassen in hoeverre we dat op onszelf toepassen, ons toelaten, zeg maar, hoe ver we daarmee ingaan. In hoeverre we ons gaan voorzien van alle gemakken en van genieten. Als we ons daar te veel op instellen, ben ik bang dat het onze christenen toch een probleem gaat geven. Ik bedoel, het is niet verkeerd, toch? Mijn broer heeft tegenwoordig een Mercedes. Als je zoiets onder de bumper doet, dan gaat de klep vanzelf open en zo. Mag het? Tuurlijk. Of hij stelt zijn Apple in en dan stapt hij in de auto en is alles al warm en op volle toeren. Ja, mooi, leuk speeltje. Is het verkeerd? Nee, is niet verkeerd. Maar als we ons te veel op zo'n weg toeleggen, dan gaat het ons denk ik wel in de koude kleren zitten. Want het blijft toch zo dat Jezus ons oproept om hem te volgen, onszelf te verloochenen, ons dat kruis op ons te nemen. Dat, gemene, pijnlijke kruis. Ja, en dan kom je eigenlijk zo in een soort spagaat, hè, als christen. Aan de ene kant, als we ons te veel toeleggen op alles wat gemak is en alles wat ons dient. Niks moet eigenlijk meer pijn doen, niks moet te moeilijk zijn, niks moet te veel energie kosten. Maar aan de andere kant, wil je ook Jezus volgen, dan kom je steeds meer in een spagaat die heel moeilijk vol te houden is. Ik weet niet of je daar iets van herkent, zeg maar, dat je denkt van, ah ja, ik hoop het. Want ik vond het best moeilijk uit te leggen, want is het verkeerd, al die gemakken? Nee. Maar ik denk wel, als we ons te veel toeleggen als christen of te veel dat aan boord nemen, dat het ons wel in een heel moeilijk spagaat zet in deze wereld, zeg maar. Kunt u het met je volgen? Ja? Is dat wel, ja. Even kijken waar ik gebleven was. Goed, één slagzin van deze preek. Hoe kunnen wij een bedreiging zijn voor die wereld? En ook dat moeten we even goed begrijpen natuurlijk, want niet letterlijk natuurlijk, maar hoe kunnen wij een goede bedreiging zijn? Een prikkel om mensen een beetje wakker te schudden, een prikkel om mensen een beetje aan te moedigen om te veranderen. Want ja, we geloven toch echt dat de wereld wel Gods oordeel boven het hoofd hangt, of niet? Of komt het allemaal wel goed met iedereen? Jongen, zoveel mensen die wij kennen, hangt gewoon die donkere wolk boven het hoofd. En je wil zo graag een prikkel zijn, een bedreiging zijn voor die mensen, om ze aan te moedigen richting het licht te komen. Hoe kunnen we verschil maken? Door verschillend te doen, denk ik. En Tissa leest nog een paar teksten voor uit Lucas 6. Woorden van Jezus tegen zijn volgelingen, Lucas 6, vers 32 tot 34. Hoe kunnen we verschil maken door verschillend te doen?
Als je alleen houdt van je vrienden, wat is daar dan voor bijzonders aan? Want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En als je iets goeds doet voor iemand die iets goeds doet voor jou, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen doen dat. En als je alleen iets wil uitlenen aan iemand van wie je het ook weer terug zal krijgen, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen lenen aan andere slechte mensen om weer evenveel terug te willen krijgen.
Ja, een verschil maken. Soms is er niet zo heel veel verschil meer, hè, tussen wij als christenen of de wereld. Ik heb me dat zelf ook al eens afgevraagd, gewoon van ja, waarin ben ik nou anders? Ik wil het toch ook fijn hebben, de wereld wil het fijn hebben. Waar zit nou het verschil? Ja, hoe kunnen we een bedreiging zijn? Hoe kan ik een bedreiging zijn in deze wereld? Ik had een paar puntjes opgeschreven en tijd en aandacht geven voor die overbuurman misschien. Waar je normaal misschien gewoon voorbij loopt van hey, laat ik me eens bewust in hem interesseren. Je kunt bijvoorbeeld, tenminste als de grenzen weer open gaan, een reis maken met Open Doors. Een keer in plaats van vakantie te gaan naar de zon. Of vakantie gaan naar de zon waar gisteren naar Leiden, zeg maar. Ook dat zijn vaak de warme landen. Je in hen interesseren, van hen leren. Gebedspunten meenemen naar huis. In de klas uitkomen voor je geloof. Gewoon duidelijk laten zien. Duidelijk zeggen van ik hoor bij Jezus, en ik ben er blij mee. Ik vind het zo gaaf dat ik eeuwig leven heb. Wauw. Ja, je exclusief bewaren voor je huwelijkspartner als je later wilt trouwen, bijvoorbeeld. En dat gaaf vinden, omdat je daarmee ook een beeld mag zijn van Jezus en de gemeente. Wauw, dan heb je even een universal voorbeeld van zo'n machtige koning die je mag navolgen. Met blijdschap iets geven van wat je hebt. Ogen open hebben voor mensen die zwak zijn, zeg maar, in de samenleving. Maar het zijn van die kreten, daar kun je zo weinig mee, hè. Maar daarom moeten we ook verder nadenken van, ja, Heer, open mijn ogen en laat me zien één voor één dingetjes waar ik wat mee kan. Waarmee ik een verschil kan maken, een verschil kan doen in deze wereld. We zijn bijna aan het eind, tenminste dat zeg ik altijd een beetje als bemoediging. Halverwege, ja. Nu weet ik dat ik in de problemen ga komen, want ik mis nog een blaadje. Maar misschien kan ik die wel in mijn hoofd. Oh nee, zit er toch. Ik wou nog even nadenken over Satan ook. Hè? Die is hier gelukkig niet, want die vindt het hier helemaal niet fijn. Maar hoe kunnen we een bedreiging zijn voor onze geestelijke tegenstander, die overste van de wereld? Wauw. Hij gaat rond, dat is een brullende leeuw, toch? En ik weet niet hoeveel tijd ik trouwens heb, maar hoe lang nog, Matthijs? Oké. Ik heb wel eens horen zeggen van ja, hij brult wel, maar hij kan toch niks doen. Hij heeft geen tanden meer, die oude leeuw, toch? Heeft u het wel eens gehoord of niet? Nee. Maar als ik de Bijbel lees, staat er wel van hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die kan verslinden. Dus ja, ik zou toch maar heel voorzichtig zijn, zeg maar. Maar hoe kunnen we in onze gezinnen, in onze huizen, zeggen van stop. Weet je, dit is het territorium van de leeuw van Juda. Hier hoor jij niet thuis. Hoe kunnen we, zeg maar, dat territorium afbakenen? Allereerst in onze gezinnen en onze huizen waar wij het zelf voor het zeggen hebben. Nou, het zijn dingen waar Satan een hekel aan heeft, bijvoorbeeld. Aanbidding, ja. Avondmaal, ja. Kun je ook thuis doen, eventueel, sorry. Ja, in gehoorzaamheid leven, ja. Je houdt aan de koninklijke regels, zeg maar, in je huis ook, ja. Bidden, ja. Allemaal dingen die ik al opgeschreven had. Dus ik vertel hier niks nieuws gelukkig, maar we mogen elkaar aanmoedigen aan vuren. Ja, aanbidding kun je doen door muziek aan te zetten natuurlijk, maar je kunt ook zingen zelf of met je gezin, met je kinderen. Misschien iets om nieuw leven in te blazen. Avondmaal kun je ook vieren thuis. Zo dikwijls u dit doet, mag je ook alleen doen of met je gezin. Hoef je niet per se voor naar een kerk. Bidden is ook zoiets. Het noemen van de naam van Jezus in je huis. De kracht van zijn bloed uitroepen over je kinderen. Ja. Deze organisaties zoals Open Doors hebben ook gebedskalenders. Misschien kun je bidden aan tafel met eten wel nieuw leven inblazen door een gebedskalender aan te vragen als dat voor jou werkt. En ook samen te bidden voor dingen buitenshuis, zeg maar, in die zin. Wij doen wel eens aan tafel een open rondje, als we gegeten hebben en wat gelezen eventueel. Van waar kunnen we nog even voor bidden? Dingen die in onze gedachten spelen of die actueel zijn of dingen waarvan je gehoord hebt. En dan bidden we allemaal een keer voor iets. Zomaar wat handreikingen die je kunnen helpen om aan te geven. Jongens, in mijn huis, mijn gezin, dit is het territorium van de leeuw van Juda en die brullende leeuw komt er hier niet in. Vervolgde christenen moeten iedere dag weer keuze maken om Jezus uit liefde te volgen. Wij mogen kiezen. Maar ja, dat vrijblijvende karakter gaat er misschien een beetje af, zoals jullie al zeiden. Van ja, dingen staan wel een beetje te veranderen. Ik denk het wel in Nederland. Maar ik hoop dat onze liefde voor God juist toeneemt. Dat we uit liefde, met blijdschap, met blijdschap dat we zoveel hebben in God, dat we er gewoon voor gaan. De leidende kerk vandaag, ja, zij moeten kiezen. Elke dag weer. Sommigen kiezen misschien verkeerd. Denken van jongens, dit red ik niet meer. Dit kost mij te veel. Die zijn er ook. Het zijn niet allemaal helden. Maar ze moeten wel kiezen. Wij mogen kiezen. Maar goed, die vrijblijvendheid verdwijnt misschien in de nabije toekomst. Hopelijk onze liefde voor God niet. Elke goede preek eindigt natuurlijk met een zegen. En die wil ik ook graag uitspreken voor jullie. De Heere zegene u en behoede u ervoor om niet in die zegeningen te berusten. De Heere doe zijn aangezicht over jullie lichten en geef jou en mij de genade om niet aan dat licht te wennen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en mij en geef ons genoeg onvrede om een verschil te willen maken. Dat is mijn gebed. Amen. Kijkt hij weer in die tas. Die is nu echt leeg. Ik had naar aanleiding van mijn toespraken ook een aantal vragen op papier gezet. Ik weet niet of jullie... Het zijn drie vragen die verband houden met de preek dus. En ja, ik weet niet, misschien wil je mee naar huis nemen om vanavond eens tijd te nemen, een soort kaarten op tafel idee, maar het is er maar eentje. Om nog eens opnieuw te overdenken van, hoe kunnen wij een bedreiging zijn? Hoe kunnen we dat handen en voeten geven? Wat voor jou past, wat bij jou past, bij jouw gezin past. Dus misschien wel leuk voor je om daar wat mee te doen. Dus die heb ik. En ik wens jullie God zegen toe. Ook als gemeente. En ga ervoor.